Als je net bekomen bent van het eerste gedeelte van Romeinen 1, of Romeinen 11, vers 1 tot 6, hè, gaan we nu zeg maar verder met de versen 7 tot en met 10 vanavond. Zo de Heer dat geeft in de orde waarin ik het heb voorbereid. We zitten hier bij elkaar voor een Bijbelstudie over Paulus' brief aan de Romeinen. We doen het in het kader van de studie in de Romeinenbrief van gemeente Emmen-Eger in Rotterdam. Het is vandaag 13 oktober en mijn naam is Anders van der Wal. En voordat we met elkaar gaan lezen en kijken wat Paulus er allemaal schrijft, lijkt het me goed om eerst met elkaar te bidden. Vader, bijzonder om zo met elkaar uw woord te mogen opendoen. En niet zomaar willekeurig uw woord opendoen, Vader. Maar we mogen ons verdiepen in dat machtige gedeelte, Vader, van mijn 9, 10 en 11. En we zijn vandaag, Vader, in Romeinen 11. We gaan verder bij vers 7. En er staan zulke schitterende dingen in, Vader. En als je terugkijkt in de geschiedenis van de christenheid, Vader, dan is zo gauw datgene wat Paulus mocht openleggen en onthullen dichtgeslagen. Dank u, Vader, dat u het in ons midden open doet. En dat we mogen lezen wat u schrijft. Mogen overdenken wat er staat. En wat het voor consequenties heeft. Dank u wel, Vader, dat u boven menselijk denken, boven welk denken dan ook, staat en dat u geeft wat u hebt te geven. Antwoord op vragen. Draagkracht in omstandigheden. Nabijheid in elke situatie. Dank u wel, Vader, voor dit moment. Voor de studie wilt u leiden door uw geest in. De woorden die gesproken worden, legt u die uit aan ons hart, Vader. En mag een ieder die later luistert hier hetzelfde bij ervaren, Vader, als wat ik u bid. Dat het mag zijn tot lof en eer van u en uw naam. Tot opbouw van onszelf, van de gemeente en van ieder die luistert. Zo dank u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Eigenlijk best een bijzondere dag. 13 oktober 2010. Na 2 maanden onder de grond gezeten te hebben, hebben ze een begin gemaakt met het boven de grond halen van die Chileense mijnwerkers. En ik heb eigenlijk zitten kijken met verbazing, donkere hopeloosheid en uitzichtsloosheid. En dan worden ze 1 voor 1 naar boven gehaald. Dat konden ze niet zelf. Ze hadden de mogelijkheden niet, ze hadden het materieel niet om er zelf uit te komen. Maar er is een boor aangelegd, die is van bovenaf naar hen toegekomen. En die is beneden aangekomen en is nu in staat die mannen eruit te halen, naar boven toe eruit te halen. En dan zie je de vreugde bij kinderen, bij vrouwen, bij familie, dat ze hun geliefde weer in de armen mogen sluiten. Ik denk dat dat best bijzonder is. Ik denk dat het me doet denken aan nog zo'n redding van bovenaf. Door het graniet en de rots van de zonde legde God een tunnel aan. En dat leidt ertoe dat hij zijn beste materiaal inzette, de Zoon. En God is in hem naar beneden gekomen om ons naar boven te krijgen daarna. Wat geen mens kon, dat deed hij. En ik denk eigenlijk, dat maakt van ons geen mijnwerkers, maar zijn werkers. Ik denk zo ontzettend bijzonder. Hij legde van bovenaf de tunnel aan van genade, liefde en hoop. En uiteindelijk komt een ieder uit die duisternis. En ik denk het bijzonder is dat wij mogen ervaren als gelovigen dat die genade ons er zo uittrekt. Het is tegelijkertijd een beeld van de zorg, van het verdriet, van de twijfel en de pijn in ons leven, waar hij ons tegemoet komt, naar ons toe komt en een weg opent die we zelf niet zagen. En dan denk ik, als ik zo die mannen naar boven getakeld zie worden. Ik denk, prachtig, dat gaat vader straks ook doen. Dat ligt in de zoon klaar. En straks gaan ze eruit. En dan denk ik, ja, hij heet niet voor niks met zijn naam Redder. Redder is God. En ik denk, heel de wereld kijkt toe. Wat zal het straks betekenen als dat gebeurt? He? Hoe dan? En wat dan ook? Dan kan ik wel allerlei beelden gaan noemen en getallen gaan zeggen. Maar het is heel bijzonder om dat zo met elkaar te zien. En ik denk, heel bijzonder om nu met elkaar de schrift te openen. We doen het in Romeinen 11. En ik wilde gaan lezen vanaf vers 6. Hoewel vers 6 in de vorige studie door broeder Gorter is aangegeven. Maar ik denk dat het heel goed is wat er staat vanaf vers 6, Romeinen 11. Daar schrijft, en ik lees de NBG. Indien het nu door genade is, in genade is, hè, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de overigen zijn verhard. Gelijk geschreven staat, God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. En David zegt, hun tafel wordt tot een strik en een net, en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, en doe hun rug voorgoed zich krommen. Nou, dat zijn de verzen die we met elkaar vanavond gaan bekijken. We hebben net bewust even vers 6 gelezen. Indien het nu in genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. En ik denk dat dat hele scherpe zaken zijn. Paulus laat ons zien dat genade werken uitsluit. Gods initiatief sluit elk initiatief wat wij misschien denken te kunnen opbrengen uit. En we leven in een bijzondere tijd, op een heleboel manieren. Maar wat me opvalt is, als je zo met elkaar mag lezen in de Romeinenbrief, dan klaart die relativerende mist om ons heen, die door allerlei mensen daar wordt gelegd, die klaart op en we onderscheiden wat Paulus wil laten onderscheiden. Genade sluit werken uit. Geloof en werken moet je niet verwarren, kun je niet vermengen. En mensen zijn gewend, ook gelovigen, om in aantallen te denken. Maar het gaat niet om het aantal gelovigen, het gaat om die gelovigen. Waar zijn ze voor? Wat laten ze zien? Het bewijs dat God aan het handelen is. En als er uit ons handen, mag ik even dat woord toch gebruiken, goede werken tevoorschijn komen, dan is dat niet iets van ons, maar dan komt dat door de reddende kracht van de genade van God. En ik denk, wat zou dit een verademing zijn voor gelovigen om ons heen, om te ervaren, de werken van een mens kunnen nooit de bron zijn of de basis zijn van wat God doet. Het is alleen door en uit en in Gods genade. En als je dan over genade gaat denken, dan kom je natuurlijk bij Paulus terecht, die de evangelie van genade en verzoening verkondigt. En dan is het zo bijzonder, als je bijvoorbeeld het boek van professor Bonda neemt, Het ene doel van God, die zegt dan achterop als eerste alinea, veel eeuwen heeft de kerk geleerd dat de massa van de mensheid zal eindigen in een eeuwig verderf. Het stond vast dat dit de boodschap van de Bijbel was en dat de gelovigen daarin hadden te berusten. Leert de Bijbel dat werkelijk? De schrijver legt zijn oor vooral te luisteren bij Paulus' brief aan de Romeinen. En zijn bevinding is, bij Paulus en ook bij de profeten waarop deze zich beroept, zien we geen spoor van deze leer. Integendeel, zij vertellen dat God alle mensen wil behouden en dat hij niet zal rusten voordat dit doel is bereikt. En als je dan een beetje kerkgeschiedenis leest, en Bonda is degene die bijvoorbeeld dat heel duidelijk doet in het begin van zijn boek. Hè, dan zie je dat wat wij uit de Bijbel kennen, allen in Azië, 2 Timotheüs 1 vers 15 is dat, hè, hebben Paulus verlaten. Allen in Azië hebben mij verlaten, bij zijn leven al. En wat gebeurde er kort na? De genade verdween uit beeld. De plek van Israël verdween uit beeld. En ik denk dat dat het punt is wat je om je heen gezien hebt. Op het moment dat Paulus uit beeld ging met alles wat hij leert, zie je dat er zaken geleerd worden die nergens zo staan. En ik vind het zo bijzonder. Ik zie dat boek van Bonda bijvoorbeeld, maar ook het evangelie wat we dan hebben mogen ontdekken met elkaar. Dat wat Paulus zegt, hè, dat God redder is van alle mensen, dat het een evangelie van genade is. Noem al die rijkdom maar op. Hè, in wezen heb je een man als Bonda nodig en een man als Nog nodig die in een soort herverovering dat gebied wat uit handen was geraakt, weer terug hebben veroverd. En als je weer zicht krijgt op wat Paulus zegt over Israël, over de soevereiniteit van God en over al die rijkdommen die erin staan, dan zie je dat God een God is die trouw is. En dat God een God is die ook jouw vertrouwen volkomen waard is. En ik denk dat dat bijzonder is. God is trouw aan Israël. Dat kan soms een geloofsworsteling zijn als je daar geen zicht op hebt. En dan zie je de eeuwige straf, waar net die alinea over spreekt. Ja, dat is de leer van de kerk geweest. Ik geloof de kanten uit van Augustinus. En ik denk, er was meer, maar dat heeft het gewonnen. En dan krijg je dus dat dwars door de tijd heen. Broeders, gelovigen zoals wij, die boodschap van Paulus hebben vastgehouden. En ik denk dat in alle zaken die er zijn, dit antwoord is in je leven. Dit richtinggevend is in je leven. Hey, wat Paulus zegt over genade, over al die zaken die God wil dat we weten, waardoor we kunnen leven tot zijn eer, enzovoort, enzovoort. Dat is zo bijzonder dat wij dat zomaar om niet hebben ontvangen. En ik denk dat ik dat niet uit handen wil geven. Dus het is niets van een mens, het is alles van God. En ik denk dat het best goed is om wat zo eens met elkaar te bedenken. En als je dan om je heen ziet, je leest misschien allemaal wel eens wat, dan zie je dat een heleboel mensen toch ergens gestreefd hebben naar gerechtigheid. Maar eigenlijk heeft geen één van die mensen het ooit bereikt. Zelfs niet met de meest gedisciplineerde inzet, niet bereikt. Kijk maar naar Paulus, toen nog Saulus van Tarsus. Hè, waarvan in Filippenzen 3 vers 6 staat, naar de gerechtigheid der wet, onberispelijk, hè, zonder blaam. Maar hij kreeg het niet volledig voor elkaar. Slaagde er niet in de perfectie te bereiken. En dan krijg je wat Jacobus 2 vers 10 zegt. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. En we hebben natuurlijk en dat is het jammer van een avond zoals deze. Want we lezen nu in Romeinen 11 en ik probeer met jullie de versen 7 tot en met 10 te bekijken. Maar eigenlijk zou je gewoon de tijd moeten hebben en op je gemak eens door moeten lezen wat eraan vooraf is gegaan. Want het gevaar is dat we dan met elkaar iets weten, iets zeggen. Maar het is zo bijzonder om dat kader van die Romeinenbrief te hebben. Ik denk aan Romeinen 9 vers 31, we hebben dat voor de vakantie nog met elkaar bestudeerd, of misschien wat langer geleden alweer. Maar Israël, hè, Romeinen 9 vers 31, doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. En ik denk dat het toch bijzonder is dat je mensen om je heen ziet streven naar dingen, ziet uitstrekken naar dingen en dingen proberen te bereiken. Mensen zoeken naar iets waarvan ze misschien nog ineens het kunnen zeggen. Er moet meer zijn dan wat ik zie. Er moet meer zijn dan wat ik ervaar. Zoeken naar gerechtigheid. En ik denk hoe eerbaar dat ook is. Hoe wezenlijk dat ook is. Maar ik vind het bijzondere. Het is zelfs meer, denk ik, dan het nastreven van geluk. Want door gerechtigheid komen zaken op hun plek enzovoort. Maar ik denk dat die mensheid iets in zijn hart heeft. wat Romeinen 2 vers 15 zegt. De wet in hun harten geschreven. Paulus citeert nu voor niks. Natuurlijk Jeremia 31 vers 33. En die mens zoekt naar wil antwoord daarop. Die wil dat weten. En ik denk wel eens dat we dat, hoe het zich soms ook vertaalt in allerlei bewegingen en activiteiten. Die mens zoekt naar een antwoord op de vraag die zijn hart stelt. God heeft ze iets gegeven wat hen doet zich uitstrekken naar wat is er dan? Ze kunnen het alleen niet zo zeggen. En al dat streven van mensen, daar zegt Paulus dan van in Romeinen 3 vers 20, uit werken der wet zal geen vlees voor hem gerechtvaardig worden. En dan is het triest dat mensen, als ze de genade gekend hebben, dan ineens die werken weer naar voren trekken. Maar ik denk toch, het is duidelijk wat de wet niet kon. Je weet waartoe die gegeven werd, ook niet hoefde te doen, is gedaan door God. Wat kan een mens daar nou aan toevoegen? En ik vind dat eigenlijk heel bijzonder, dat juist in een tijd waarin ook in je eigen leven misschien dingen passeren, waarin je nadenkt met anderen over zaken, en wat zegt die schrift nou eigenlijk, is dat allemaal wel, zit het allemaal wel zus of zit het allemaal wel zo, dat we gewoon met elkaar, nog ineens met eigen woorden, maar mogen zeggen, wat staat er nou? Uit werken der wet zal voor hem geen vlees gerechtvaardigd worden. Want dat kan die wet niet. En daarom gaf God het. Kijk, mensen proberen het goede te bereiken en daar zal ik niets van zeggen. Maar als ze maar wel weten, hè, en dat, we moeten niet vertrouwen of niet verwachten of niet geloven dat volkomenheid of gerechtigheid iets is wat door menselijk streven bereikt kan worden. En in plaats van dat het je onrustig zou maken, wat kan ik dan niks doen, zou het je de rust en de vrede moeten geven van, het is gedaan. Ik mag vanuit datgene wat gedaan is, gewoon gaan leven. Nou, dat was een beetje de inleiding vanuit nog van Romeinen 6 van vorige keer. En ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is dat Romeinen 11 bij elkaar blijft in de studie. Maar ik kan moeilijk van je verwachten dat als je deze studie doet, dat je ook nog even terugluistert naar de vorige band. Maar in wezen zou dat wel zo moeten zijn. Dan zegt vers 7, wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen. En ik denk dat hebben we toen geproefd in Romeinen 9 vers 2, dat Paulus schreef over zijn broeders. He, een grote smart had hij en een voortdurend hartzeer. Kijk, het is soms zo makkelijk als mens, en dat hoor je ook soms wel eens in reacties, en je betrapt misschien mezelf er ook wel eens op, dat nou, dat is het feit, zo zit het. Maar het mag nog zo'n feit zijn. Je ziet dat feit, of die feiten, Paulus, die smart bezorgen, dat hartzeer bezorgen. En ik denk dat Paulus schrijft, en ik denk dat het machtige is van dit gedeelte. Paulus heeft haarscherp voor ogen. En de Heer geeft dat we datzelfde zicht ontwikkelen. Het gaat om Gods genade. En we mogen ervan overtuigd zijn, en ervoor bidden en voor danken, dat God met die genade onophoudelijk in jou en in mij aan het werk is. En als die genade van God uitwerkt, dan zul je zien dat wat God zegt, dat wat God geeft, dat wat God wijst, dat is de oplossing voor je hartzeer, voor je smart. En kijk maar om je heen, mensen streven naar grote zaken, maar falen jammerlijk. En dat is niet lekker pe of iets in die richting. Nee, dat is gewoon hoe het gaat. En dan komt er dwars door al dat menselijke denken heen, komt daar Paulus. Die zegt, en ik denk dan aan Romeinen 3, vers 21 en 22, thans is echter, buiten de wet om, een gerechtigheid van God openbaar geworden. En dan staat er dat hele bijzondere, door het geloof van Jezus Christus, voor allen en op allen die geloven. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Wat we ook geprobeerd hebben, Alles wat we dachten te moeten doen en dachten te kunnen doen, heeft ons op geen enkele manier daarbij in de buurt gebracht. Dat we konden doen wat nodig was. Maar God heeft ons uit genade of in genade en om niet gerechtvaardigd door de verlossing in Jezus Christus onze Heer. Eigenlijk denk ik, die Romeinenbrief zet één grote streep onder, dat heeft God gedaan. De verlossing in Jezus Christus onze Heer was het werk van God. De rechtvaardiging was het werk van God. En dan krijg je natuurlijk ook Romeinen 8, waarin vers 3 en 4 gewoon het luid en duidelijk zeggen. En het zijn best een heleboel teksten. Maar je zou ze ook gewoon rustig eens moeten lezen. Want met mensenwoorden kan je soms een beetje ernaast komen. Maar als je de schrift leest, dan krijg je dat die schrift het gaat zeggen. Want wat de wet niet vermocht. De wet kon het niet, was er niet toe in staat. Omdat zij zwak was door het vlees. God heeft, door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, en dan staat er die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Die niet naar het vlees wandelen. En dat is best bijzonder, want kijk dan naar onze Heer. De zonde kon in zijn leven geen voet aan de grond krijgen. En dat zingen we dan. En dat geloven we volledig. Hij overwon de dood. En die overwinning van hem op de dood heeft vrucht voortgebracht. En brengt vrucht voort in jouw en mijn leven. En ik denk dat dat best bijzonder is. We krijgen het om niet. Vandaar dat open handen eigenlijk het gebaar zijn dat je maakt, Vader. En hij vult die handen. Hij vult dat hart dat snakt naar weten hoe het zit. En dan ga je leven. En op een gegeven moment denk je, regelmatig kan ik zelf wel. Net zoals een klein kind, maar als je volwassen wordt in het geloof, dan krijg je dat moment van, Vader, ik moet deze stap gaan zetten. Mag het op uw tijd de stap zijn die u wil en mag het uitwerken tot uw eer. En mag ik op de plek waar u me neerzet, nou, je kent dat bidden. En wat bijzonder dat God dan telkens weer dat moment geeft, dat je weten mag, Vader, dit is uw stap. Het is leiding van uw geest. En dan krijg je iets heel bijzonders. En het kan soms ineens weer iets zijn wat God accentueert in je leven. Dat God je neerzet in de ruimte van zijn liefde, in de ruimte van genade. En soms doe je pijn aan de ogen van mensen. Soms worden een heleboel dingen heel vervelend en verdrietig ervaren. En dan kan het ineens zien dat God zegt, kijk, dat werk ik uit. En dan geeft dat lucht en ruimte. En denk je, Vader, ik wil het helemaal niet meer zelf. Ik wil doen wat u zegt. Op de plek waar u me neerzet. En daarom is het zo jammer dat je op zo'n studieavond, maar het kan niet anders, een paar verzen leest. Hoofdstuk 11, de verzen 7 tot en met 10. Maar je zou eigenlijk op je gemak in 9 moeten beginnen. Op je rustig tot en met 11 doorlezen. En dan krijg je me daar een uitzicht op het evangelie van gerechtigheid. Om niet door het bloed van Christus. En alles wat Paulus heeft gezegd vanaf Romeinen 3 vers 21 tot Romeinen 8 vers 39. Elke vraag die daar gesteld werd, geeft hij antwoord op. Elk dilemma wat erin staat, lost hij op. En het machtige is, nadat hij dat allemaal rijk heeft uitgestald, gaat hij nou heel praktisch. Hij gaat praktisch aan de slag. Want evangelie is meer dan alleen maar proclamatie, verkondiging, uitroeping. Evangelie is meer dan alleen maar dit is wat wij geloven. Zo, hè? De feiten staan op tafel vanuit de schrift. Maar eerlijk gezegd mag een mens gewoon vragen, wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee? Hoe leef ik ermee? Hoe sterf ik ermee? Als evangelie alleen maar bij ons hoofd zou blijven en nooit zou uitwerken in ons leven, als evangelie niet zou uitwerken op onze denkzin, als we niet gehoord hebben van een nieuwe schepping en merken hoe God het uitwerkt in ons leven, dan hebben we nog niet door dat het beste nog komt. Wat is evangelie? Het is werkelijk het goede bericht. En dat goede bericht, dat heb je in je eigen leven ervaren. Dat zie je in het leven van degene die je lief zijn, degene die je verbonden zijn door het evangelie. Je ziet dat is een goed bericht. En wat doet dat goede bericht? Dat draagt en dat richt op hem. Dat goede bericht zet een toekomst voor ogen. En evangelie is iets wat je elke dag mag horen, moet horen. Het is Gods kracht tot redding. En ik denk dat dat het bijzondere is. We kunnen nog zoveel zeggen en menen. Maar het is gewoon evangelie waar we mee bezig zijn. En ik vind het heerlijke van dit gedeelte. En er komen nog een paar andere hoofdstukken ook aan. Maar dat dit gedeelte van die Romeinenbrief gewoon dat voor ogen zet. Waardoor je kunt leven. Dit gewoon voor ogen zet. Zo zit het. En maakt het praktisch. En dan kijk je naar zaken die gebeuren in het nieuws. Dan zie je daar bijvoorbeeld een president het land boven Israël bezoeken. En inderdaad, je zou kunnen zeggen, menselijk gesproken, provocerend naar de grens gaan. Ja, ik zie het. Maar aan de andere kant weet ik ook dat er om dat gebied daar en in dat gebied allerlei strijd is tussen geestelijke machten. Maar het is bijzonder om dan te weten dat uiteindelijk, en dat is geen dooddoener, dat is gewoon iets waar je blij mee bent. Vader, op uw tijd werkt u het uit. En het is jammer, want dit gedeelte uit Romeinen 11, of ja, nog wel meer hoor, dat is eigenlijk het centrum geworden van een heleboel strijd in de kerk. En al die controverses, al die strijd, al die ja, theologische ruzies, die hebben de aandacht van gelovigen weggeleid van waar het om gaat. Wat is dat evangelie nou? Wat is dit gedeelte van de Romeinenbrief nou? Het laat de kracht van God zien in het evangelie tot redding. En dan mag je bij redding altijd denken aan wat je geleerd hebt, maar dat moet je ook weer weten. Hij heeft ons gered. Hij redt ons elke dag. En hij zal ons uitredden straks. En zo is God ook degene die in de dag van vandaag met al zijn zorgen en verdriet en pijn redt en draagt. Ik denk dat dat bijzonder is. Die Romeinenbrief is van zo'n bijzonderheid dat we hem zouden moeten koesteren. Natuurlijk Efeze, Filippenzen, Colossenzen, 2 Timotheus, ja. Maar Romeinenbrief niet. Er zijn een heleboel vaken die je verder nog kan bespreken hier. We praten ook wel eens met elkaar, denk ik, over de soevereiniteit van God. En hoe zit het nou met die toekomst van Israël? En we zullen daar nog uitgebreid op terechtkomen in Romeinen 11. Die bijzondere verzen 25 tot en met 26. Waar Paulus zegt, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Totdat de tijd vol is. En dan gaat die groep heidenen, die volheid der heidenen, binnen. En aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dus mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. En God komt op deze belofte niet terug. Die belofte die heeft hij gegeven. En die brengen uiteindelijk dat volk straks tot haar bestemming. Dus het is bijzonder om dat te lezen. Je kan ook lezen verderop. Maar er zijn zoveel gedeelten die je zou kunnen lezen met elkaar uit. Daar komen we nog allemaal op terug. Maar het zijn verzen die balsem kunnen zijn op de vragen die schrijnen in je leven. En ik denk dat het goed is Hoe werkt dat uit? Kijk, zo blijkt de praktische waarde van de genade. Ik denk dat we best beseffen in de tijd waarin we leven en ook in het leven dat we leiden, dat er momenten zijn van grote ontmoediging en terneergedruktheid. Dat je ziet hoe dit tijdperk dat boos is uitwerkt ten koste van mensen, ten koste van al die zaken die God geeft. En dat er ook nog, ik denk dan aan zo'n verdrietig moment, dat iemand met een ernstige ziekte je gaat ontvallen. Dat iemand van wie je houdt overlijdt. En al die frustraties die het leven ook nog geeft verder. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat je niet een dag bezig bent met het evangelie. Want voor je hart en voor je leven staan daar de dingen die je nodig hebt. En het kan dan best zijn hoe dat je denken ook vernieuwd wordt elke dag. En hoe je bewust mag zijn wie je bent voor God en hoe die naar jou kijkt. Toch heb je dan die momenten dan dat je uitgeput bent. En dat je geest vol onrust is aan het eind van de dag. En dan ga ik nooit slapen, dan ga ik altijd met hem in gesprek. Wat is dat nou? Hoe komt dat nou, vader? Ik denk dat we het allemaal hebben. Kijk, Paulus die kende die smart en die hartzeer. Gaande zijn verwanten naar het vlees. En eerlijk gezegd, denk ik dat je allemaal wat voor de televisie ziet en dat het om je hart slaat van pijn. De richting die de wereld inslaat, de richting die mensen inslaan. En dan zeg ik het een beetje raar misschien, daarom is het zo verfrissend, maar ik denk dat ik misschien beter had kunnen zeggen vertroostend of welk andere woord. Om dan Romeinen 11 vers 7 te lezen. En te weten hoe God aan het werken is in deze maatschappij, in deze wereld. En hoe die feilloos weet waar die naartoe aan het gaan is en daar ook precies feilloos terecht komt. Als je dan kijkt naar wat er staat in vers 7, wat dan hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de overigen zijn verhard. Ik vind het zo scherp wat Paulus doet. Hij stopt niets weg. Hij verdoezelt gewoon niet dat Israël geen gerechtigheid zelf kan veroorzaken. Dus je ziet een gegeven blik, als God het niet zou geven, is er sprake van hopeloosheid. En ik denk dat we allemaal ernaar snakken. Vader, wat gaat u nou doen? Hoe voorziet u? Kijk, ik heb die neiging ook regelmatig, dat is een karaktertrek misschien, of een opvoedingszaak. Maar een probleem wordt nooit opgelost door het te ontkennen. Door net te doen of het er niet is. Maar het volk heeft bij lange na niet verkregen wat het najaagt. Maar dan staat er ineens iets bij, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En nou gaat het me er even om. Er staat het uitverkoren deel en er staat verkregen. En ik denk dat dat woorden zijn die je wijzen op Gods genade. Op God die handelt in genade. En ik vind het zo bijzonder dat God dus uitkiest en mensen op een weg brengt en vervolgens op die weg zijn zegeningen voor hen klaarzet, zodat ze die ontmoeten. En soms zeg je iets in een studie en of je zegt iets in een gesprek met iemand en je hoort jaren later dat je iets hebt gezegd wat hen ineens gescherpt heeft op wie God is en wat hij zegt. En het is zo bijzonder, denk ik, we horen het misschien niet meer, maar dat God betrokken is. Dat God niet onverschillig is, dat God in jou en mij en in die schepsels van hem zijn, dat hij is geïnteresseerd. En een gegeven ogenblik zeg je, hij ziet je graag. En dan hoor je later van iemand dat toen gezegd werd, dat hij me graag ziet. dat hij me graag ziet komen. Dat hij op me zit te wachten. Dat hij niet onverschillig is. Dat kan soms precies ineens in je leven dat geven wat je nodig hebt. Kijk, er staat, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. Het is heel bijzonder. Het uitverkoren deel heeft het verkregen. Dat kanaliseert, dat leidt onze gedachten in de richting van God. Hij geeft dat. Hij werkt dat uit. God is een God die zaken in een plan uitwerkt. En ik denk dat hij volkomen tegengesteld werkt en een weg inslaat die wij niet zouden verwachten. De mensheid gaat hele andere wegen. God gaat zijn weg. En als we dan problemen hebben in ons leven, dat zijn zo van die dingen die je dan ineens begrijpt. Het kan zijn dat je boos wordt op God. Dat je zei, waarom heb je nou dat in mijn leven toegelaten, Vader? Maar wat is het bijzonder als je kan kijken, Vader, waarom hebt u het in mijn leven zo toegelaten? Waartoe dan? En dat je ziet, datgene wat in mijn leven door u gegeven is, laat ik het even zo zeggen, dat probleem dat ik nu onder ogen moet zien, dat is een situatie, dat is een gelegenheid, die je zult ontdekken, telkens weer, later, niet direct misschien, ik ga veel beter begrijpen wat u mij gegeven heeft. Ik ga veel beter begrijpen wat u daarmee bedoelt. En dan kun je, ontdek je, danken voor zaken waar je eerst moeite mee had. Misschien wel boos over was dat het zo gebeurde. En van al die dingen die niet naar mijn zin waren, bij wijze van spreken, heb ik telkens weer ontdekt dat ik uit mezelf, door ik zag wat het uitwerkte, zeg, Vader, het was niet fijn. Het was moeilijk, het was verdrietig zelfs. Maar het was goed dat het er was, want het heeft mij dichter bij u gebracht. En het houdt me dicht bij u. Kijk, Romeinen 8 vers 28, we hebben het uitgebreid met elkaar bestudeerd. Hè? God doet alle dingen in ons leven samenwerken ten goede. En God zorgt ervoor dat op de weg die wij gaan, dat wij die gerechtigheid die hij ons geven wil, als ik het zo mag zeggen, tegenkomen. Kijk, die boosheid van de eon gaat door. Dat tijdperk gaat gewoon verder. Israël is volop bezig in zijn verharding. Maar zou nou het feit dat wij van God genade ontvangen hebben, betekenen dat die genade niet zou gelden voor anderen? Ik denk dat dat juist het bijzondere is. Wij mogen dat als gelovigen nu al beseffen en er nu al dankbaar uitputten en erin leven. Maar uiteindelijk weten we, en dat is dan niet een punt wat typisch des Ebenezers is, hè, God redder van alle mensen, God alles in allen. Het is wij nu al en straks de rest. Het geldt uiteindelijk voor allen. En ik denk dat dat bijzonder is. Dat de slechtheid in mensen, de slechtheid bij mensen, het lijden van de wereld. Als u even maar televisie kijkt en u ziet de beelden uit Pakistan, waar na 6 weken bijvoorbeeld mensen nog nooit geen druppel leidingwater hebben gezien en geen eten hebben gekregen, waar nog geen helper is geweest. En dan zie je daar die verschrompelde mensjes van honger. Dan is het ene niet anders dan het andere. Maar het lijden van die wereld is niet het laatste. Na het lijden van de zoon en de grafligging kwam de opstanding. En ik denk dat het zo bijzonder is dat God in genade gerechtigheid schenkt. We hoeven het niet zelf te doen, we kunnen het niet zelf doen, hij geeft het. Ik denk dat dit hele gedeelte wat we lezen, dat het jou en mij laat zien, let nou op. Zie je, God handelt en doet dat zo dat mensen gerechtigheid ontvangen. En als je gaat ervaren dat God het doet, dan denk ik dat het een kwestie wordt van dat het je bemoedigt en dat het je geest opbeurt. En dat je in die tijd van wetteloosheid waarin we zitten, dat het je de zekerheid verschaft ten aanzien van jezelf. Vader, dank u wel. Maar vader, dank u wel. Uiteindelijk ook dat u zult zijn alles in allen. En het verschil tussen ons en anderen op dit moment is, nog wel, dat God ons kiest om hem te ontmoeten. En die God die kiest om hem te ontmoeten is de God van eonische tijden. Ik denk bijzonder. Wat dan, zegt vers 7, hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de overigen zijn verhard. De overigen zijn verhard. Hoe zit dat dan, als je kijkt naar Gods handelen? Nou, ik denk dat vers 8 daar antwoord op gaat geven. Kijk maar, God gaf hun een geest van diepe slaap. Met andere woorden, dat woord diepe slaap, dan mag je denken aan iets met verdoofd of zo. Iets wat je door een steek oploopt. God gaf hen een geest van diepe slaap, een geest van verdoving. En vergelijk wat hij zei in Romeinen 9 vers 18. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Als je dit vers pakt en je denkt aan zo'n vers als 9 vers 18... dan zijn dat in het Calvinisme, zeg maar versen die bij een man als Calvijn, zeg maar de leer van de predestinatie heeft laten ontwikkelen. He, van tevoren bestemd. Of van tevoren bestemd tot eeuwig heil, of van tevoren bestemd tot eeuwige verdoemenis. He. Dus die goddelijke voorbeschikking van mensen. He, en dat is heel wat. In het Calvinisme is dat gaan leunen. He, wat zal ik me inspannen als God me toch voor eeuwiglijk verdoemd heeft? He, dan maakt alles wat ik doe toch niet uit. En die leer, die eigenlijk vanaf heel kort na Paulus, is dat gaan rommelen. En heeft dit leidend gemaakt in de christenheid. Terwijl de woorden van Paulus, genade, positie van Israël, God redden van alle mensen, het evangelie van genade en verzoening, heeft men gewoon dicht gedaan. Nou, niet helemaal. Er zijn al die tijden lang, al die eeuwen lang, mensen geweest die dit hebben bevochten, terug hebben gehaald, gesproken hebben. En dat wordt je dan niet in dank afgenomen, dat moeten wij ook niet denken als wij het zeggen. Dat mensen je dan applaus zullen geven, dat wordt je niet in dank afgenomen, want ze horen iets wat ze niet kunnen plaatsen. En niet iedereen heeft kerkgeschiedenis gehad, en ook niet kerkgeschiedenis waardoor je heen kunt kijken van wat doet God. Maar het bijzondere is van wat mensen allemaal denken, dan fiets je misschien op een mooie zonnige lentedag of een zomerse dag door zo'n gebied heen waar de predestinatie zijn wortels heeft uitgeslagen. En dan denk je toch, vader, verharding is niet het laatste woord. Is niet uw laatste woord. Paulus zegt nergens hier. He, Israël heeft het nagejaagd, heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En uiteindelijk, mogen we weten. Paulus zegt nergens dat iedereen, dat mensen voor altijd in een bepaalde situatie van blindheid zullen blijven. Dus verharding is niet Gods laatste woord. Maar versen zoals dit. En versen zoals, hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Dat zijn woorden die boven het leven van gelovigen hangen als donkere wolken. Die komen er niet meer doorheen. Dat stikt, dat verstikt. Terwijl je, als je het mag lezen vanuit de genade van God, hij is degene die het geeft, hij is degene die het bewerkt. Het zou je eerder vrede en vreugde moeten geven. En het heeft meer verdriet en grotere zorg bewerkt. En probeer maar zo'n gesprek te voeren. Het is heel moeilijk. Want je loopt tegen zaken aan waar je eigenlijk niet meer... Graniet loop je tegenaan. En als God niet geeft dat het hart gaat luisteren. Als God dat niet geeft dat hij zijn geest dat hart opent. Dan zal er een ander moment zijn dat God die mens er zal brengen. Maar heel die hardnekkigheid en heel die verharding van de mensheid stemt overeen met wat God uitwerkt, met zijn handelen. En ik vind het heerlijke, God heeft niet alleen, de liefde van God heeft niet alleen het eerste woord, Maar de liefde van God heeft ook in heel dat patroon van Gods omgang met mensen het laatste woord. Wat dan, zegt vers 7, hetgeen Israël najaagt heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de overigen zijn verhard. En waarover gaat het dan? Hoe gaat het dan met die overigen? Wat is hun uiteindelijke bestemming? Nou, dan kom je terecht en lees dat zelf maar. Bij die versen 25 tot en met 32 uit dit hoofdstuk. Waarbij ik die triomfstoot die Paulus daar noteert, graag laat horen, vers 32. Maar God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. En dat kan de mens beperken wat hij wil, maar dat staat er niet. Zo staat het er, want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Ik denk dat dat versen zijn. En ook zo'n simpel vers als verderop, want uit en door en tot hem zijn alle dingen. Ik denk dat dat bijzonder is. Hoe zit het met die overigen? Allen komen ook tot hun doel. En zelfs in dat vers 7 gaat het al om de genade van God. Kijk, God verhardt, jazeker, maar het staat niet los van de gerechtigheid die hij aan het bewerken is. En het zou onvergeeflijk zijn als dat verharden waar hier over gesproken wordt, als dat iets is wat onafhankelijk van God zou werken, of wat apart van Gods barmhartigheid zou kunnen functioneren. Het zijn best verzen. En als je wel eens met mensen praat die in zo'n omgeving wonen, werken, leven, hun contacten hebben, dan moet je heel voorzichtig zijn, vertelde iemand uit Krimpandelek mij, met dit zeggen, want het wordt je nagedragen. En toch weet ik van die broeder die me dat vertelde, het is zo bijzonder dat ik weten mag dat God uiteindelijk zal zijn. God is de redder van alle mensen. Het haalt de kramp uit je lijf. Het haalt de angst uit je hart. Het geeft je ruimte waarvan je dacht dat je afgekneld werd. En ik denk dat het heel bijzonder is. Beschouw en let op Gods barmhartigheid. En natuurlijk, daar kan je mee van afmaken. Ja, die verharding van een heleboel mensen is de noodzakelijke achtergrond, broeder. Dat moet je begrijpen. Dat is dat donkere decor. Daar kan Gods barmhartigheid veel beter getoond worden. Dat is waar. Maar het is niet alles. Want uiteindelijk is dat verharden ondergeschikt aan de genade. Verharden duurt niet eeuwig. En verharden is ook iets dat niet buiten de invloed van Gods liefde komt of blijft. En dat vind ik zo'n ontzettend mooie zaak. Gods liefde is gewoon niet buitenspel te zetten. En dan staat er in vers 8, want en de overigen zijn verhard, gelijk geschreven staat, God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. En dan wordt er verwezen naar een aantal schriftplaatsen. Je komt dan terecht in Deuteronomium 29 vers 4. Je komt terecht in Jesaja 29 vers 10. En ik denk dat je maar moet kijken wat er staat. Maar de schriften laten zien, de versen die ik lees, verharding is een zaak van God. En ik denk dat Paulus heel uitgebreid erbij stilstaat. Bij die blindheid, bij die hardnekkigheid. En de smart die dat veroorzaakt heeft. En Paulus gaat er uitgebreid op in, want Paulus verzwijgt zaken niet. En hij verbindt ze, en dat vind ik het knappe, met Gods handelen. En eigenlijk zie je dat Paulus alle denken, alle wegen die mensen bedenken, afsluit. En er één openlaat. Er is geen andere weg meer open dan die van geloof. Vader, het is niet door mij. Het is niets door mij. Het is door u. Het is alles door u. En ik denk dat als je dit vers zou isoleren, nee, we hebben geleerd. En dat is zo'n rijkdom dat je daar niet meer los van kunt en nog niet meer van los wil zijn. God werkt in een machtig plan. Wat ik niet begrijp, zal ik later begrijpen. Soms geeft hij het bij het leven al dat je het ziet. Maar ook die slaap die je bij Israël ziet, de slaap die je bij de wereld ziet. Dat is, God leidt het uiteindelijk naar dat ultieme doel, het is ten goede. En al is er verharding, en al is er diepe slaap, en al is er hardnekkigheid. Het bijzondere is, het is niet voor altijd, het is niet voor eeuwig. En ik denk dat dat hele bijzondere zaken zijn. En dan staat er zo'n simpele notitie als tot de dag van heden. Kijk, het duurt voor Israël. Tot de dag van heden. En er zijn er meer nog. Het is allemaal tot op die dag van heden. Maar je weet, God bereidt zaken voor. Er komt dat toekomstige moment. En ik vind dat een hele bijzondere. Dan komt dat bijzondere moment dat God uiteindelijk heel Israël zijn gerechtigheid zal laten omarmen. En ik denk dat bij gerechtigheid, ik kan toch niet helemaal laten, dat ik dan toch even wil denken aan het Hebreeuwse woord tzedaka, in plaats van het Latijnse of Romeinse begrip justitia. Want bij gerechtigheid kan je daar dan aan denken, aan justitia, vrouwenjustitia. Weet je wel, met er blinddoek voor en er weegschaaltje. Nou, ik wil niet met justitie in aanraking komen. Ik wil niet met justitia in aanraking komen. Ik wil liever bij die tzedaka van God uitkomen. God die meer doet dan die moet doen. God die alles doet. En ik denk dat het mooiste is, en dat is een opmerking die Dan Govertz in een van zijn studies geloof ik maakt. God kijkt naar jou en naar mij. God kijkt naar Israël. God kijkt naar zijn schepselen. Met het oog van barmhartigheid. Als je nou over gerechtigheid hebt, dan zou dat een hele mooie gedachte zijn om mee te nemen. God kijkt naar mensen met ogen van barmhartigheid. En wat zou dat bijzonder zijn als we zo ook naar elkaar zouden kunnen kijken. We gaan even koffie drinken. Goed, we gaan verder met de laatste versen voor vanavond. En daar staat dan, en David zegt, hè, Paulus blijft bij zijn punt benadrukken, en David zegt, hun tafel worden tot een strik en een net, en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien, en doe hun rug voorgoed zich krommen. Ik wijs je vast op het woord voorgoed wat er niet staat. Ja, er staat iets heel anders. De NBG vertaalt het wel, maar ik kom er zo wel even bij. Ook hier is een heleboel over te zeggen. En ik hoop dat ik het eigenlijk even allemaal kan aanraken. En David zegt, hun tafel worden tot een strik, valstrik, en een net. Dan mag je denken aan een jachtnet, waarmee je iets vangt. En tot een aanstoot en vergelding voor hen. En laten hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien, en doe hun rug voorgoed zich krommen. Ik denk dat het best goed is. Er staat daar, hun tafel worden tot een strik. Nou, ik heb je op het vers dat er staat valstrik, en een jachtnet, en tot een aanstoot, en een vergelding voor hen. En ik denk dat het goed is, een vergelding voor hen. Daar moet je dus inderdaad denken van je krijgt het niet voor elkaar om gerechtigheid te verkrijgen door het houden van de wet. En als er dan staat, laten hun ogen verduisterd worden, verduisterd, duister doen zijn. Kijk, doordat ze de gerechtigheid wilden trachten te verkrijgen door het houden van de wet, heeft dat hun ogen verduisterd met betrekking tot de genade. En ook dat woord wat er staat is erg goed om even te weten. Laten hun ogen verduisterd worden. Vers 8 heeft het over ogen om niet te zien. En dan mag je denken aan tijdelijke verblinding, tijdelijke hardheid. Verharding moet ik zeggen. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien. en doe hun rug voorgoed zich krommen. En doe hun rug voorgoed zich krommen, er staat een woord eigenlijk wat je veel beter kunt vertalen met voortdurend. Want bij voorgoed kan je gelijk weer een heleboel denken instoppen, dat staat er niet. Want dit is heel duidelijk, dat zie je, vertaald vanuit de theologie. Maar er staat geen voorgoed, er staat voortdurend. En denk dan bij voorgoed zich krommen, voortdurend zich krommen. Als je rug zich kromt, dan heb je iets zwaars te dragen. Je hebt dan bijvoorbeeld al die eisen van de wet op je nek. Die waar je krom van gaat lopen. En dat geeft dan, als ik dat even zo mag zeggen, want er valt nog wel meer te doen. Maar als je even dat soort beelden meeneemt, dat duister doen zijn. Ik moet het zelf doen en dat verduistert je blik op de genade. Die rug die zich voortdurend kromt door de eisen die de wet stelt. Dan zit je volop in het leven, in het denken van wat het volk aan het doen was. En waar Paulus over praat. En natuurlijk citeert hij dat uit Psalm 69. En hij pakt ook weer een gedeelte uit een ander vers. Maar wat bijzonder is, hij heeft dat in Romeinen 9 vers 1 tot 3 voor het eerst aangekaart. En Paulus komt dan steeds terug op die problemen, geeft er antwoord op, bekijkt dat. Je kunt heel makkelijk zeggen wat mensen wel doen, ja maar het is hun eigen fout. Nee, overeind blijft het feit dat ze verblind zijn. Je kunt ook wel heel makkelijk zeggen, maar dat zijn van die makkelijke opmerkingen, ik bedoel dat alleen maar correct. Ja, maar het is overeenkomstig Gods plan. Ja, maar besef wel wat er gebeurt. Maar als zij voortdurend in hun nacht, in hun verharding gevangen zouden blijven, dan denk ik dat je een probleem hebt dat een nachtmerrie wordt. Dus die huidige tragedie van Israël, van de situatie van Israël, is het wel goed als je beseft dat is een tijdelijke. En uiteindelijk werkt dat voor dat volk ten goede. En waarom leidt het ten goede? Denk aan het koninkrijk wat gekomen en hen die daar binnen zullen gaan. Het leidt ten goede, want God werkt het uit. En ik vind het knappe dat Paulus hier eigenlijk heel sterk markeert dat God uitwerkt. Op zijn tijd, in stappen die hij zet. En die bij hem precies op tijd komen. Kijk, er staat dan, moet ik toch nog even zeggen, hun tafel worden tot een strik. Denk aan al die voorrechten die ze hadden. En die voorrechten hebben hun leven alleen maar verzwaard. En je zou bijna zeggen, hun pogingen nog vergeefs te doen zijn. En in plaats van dat ze opgericht werden erdoor en hem aanzagen, richtte hun blik zich neerwaarts. Denk maar, als je met je rug voortdurend kromt, dan heb je geen zicht op wat er boven is. Door het forsen, door het torsen van die voorschriften van de wet, zijn ze niet gekomen tot een realisering van God die hen koos als zijn eigendom. En wat zal dat straks een enorm punt zijn, als dat koninkrijk start, en ze daar echt die heilige natie zullen zijn, een volk Goden ten eigendom. En wat een enorme zaak dat wij hebben mogen leren dat die woorden uit 1 Petrus 2 vers 9 bijvoorbeeld zaken zijn die bij dat volk liggen. Ik denk dat het bijzonder is. Ja, en dan maak ik toch even een kleine excursus. Maar als je nou kijkt naar gelovigen om ons heen, wat doen die met Gods uitspraken? Verdraaien ze die ook niet als ze spreken van een eeuwigdurende hel? Als ze spreken van het eeuwig verloren zijn van hen die niet gered zijn. En dan kom je weer in dat Calvinistische denken dingen tegen. En waarom ik ze nu aankaart en even noem, omdat men vanuit deze verse niet de blik op Israël had, maar men heeft dat neergelegd over al die gelovigen. En dan krijg je van die rechtvaardigingen van God. Zo van God wil wel, maar hij is niet in staat allen te redden. En een andere is, God is wel in staat en wil wel, maar hij is ook vastbesloten om niet allen te zegenen. Nou, zo draait men en. Nou, en als je dat als gelovige hoort, nou, dan ben je dan nooit zeker van je heil. Dan, als je dan sterft, dan houd je dat nog 14 dagen tegen, want je weet niet wat je te wachten staat. Ik heb mijn eigen grootmoeder 14 dagen door het echt in dat sterfbed zien worstelen met Hoe gelovig ze ook was, met dit wist ze niet wat ze erop moest zeggen. En ik wist het toch niet, want God, ik had het al niet gehoord. Maar God is een God van genade. En God is vastbesloten om allen uiteindelijk aan zijn hart te krijgen. En zo heeft hij een plan met Israël. En dat werkt hij stap voor stap uit. En ik denk dat het enorm is als je dat op een rij krijgt. Zo is Gods omgang met Israël. En dat is het heerlijke van Romeinen 19 en 11. Dat je zicht krijgt op hoe God met ze werkt. Dat je zicht krijgt op een God die niet dat volk heeft afgeschreven. Maar dat God een God is die met het volk tot zijn doel komt, uiteindelijk. En dat ze dus zullen zijn dienstknechten van hem. En ik denk dat het heel bijzonder is dat je dat mag weten. Vader, u bent trouw. U houdt zich aan uw belofte. Nou, als God een God is die zich houdt aan zijn belofte, dan houdt hij zich ook aan de belofte die hij jou heeft gegeven door Paulus heen. Ik denk, als je dus zegt, God wil wel, maar is niet in staat om allen te redden, of God is wel in staat en wil wel, maar hij is ook vastbesloten om niet allen te zegenen. Hoe rijm je dan met tegelijkertijd in een zin verder te praten over een God van genade? En dat heb je ook als je dan praat met mensen over God alles in alle. Ja, maar hij is wel rechtvaardig. Hij is liefde, maar hij is wel en hij is ook rechtvaardig. Nou, dan zet je de zaak helemaal klem. Als je 9 tot en met 11 leest. En nogmaals, ik schroom om het te zeggen. Omdat je eigenlijk veel meer tijd eraan zou moeten besteden. Maar dan zie je dat Romeinen 9 vers tot Romeinen 11 eigenlijk zegt. God verhardt. God geeft tijdelijk over aan een diepe slaap. Maar de God die overgeeft aan een diepe slaap en de God die verhardt, is tegelijkertijd ook de God die zijn zoon niet spaart, maar hem overgeeft. En ik denk dat dat hele bijzondere zaken zijn. Ik geloof dat het Romeinen 8 vers 32 is. Hoe zal hij... Ja, dan staat er eerst. En wat ben ik blij dat we dat toen hebben gezegd. He, als God voor ons is, dat we dat nu zeggen als indien het zo is dat God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle oog gegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? God heeft hem niet gespaard. God heeft hem overgegeven met het zicht op het volk. Zijn volk met het zicht op uiteindelijk allen. En ik denk... Die versen die we nu met elkaar aan het bestuderen zijn, aan het lezen zijn, aan het overdenken zijn. En als mens voel ik me altijd tekortschieten, want je kan niet alles tegelijk zeggen. Maar wat heerlijk dat je bij het lezen van deze versen in je ogen mag weten, in je hart mag weten, voor ogen mag hebben, God is een God van genade. En de werking van zijn liefde, de werking van zijn genade, kun je niet scheiden van verharding en gericht. Ik denk dat het gewoon goed is. He, als de Calvinisten dan zeggen, en ik bedoel het alleen maar liefdevol en niet wij-zij denkend. Maar als de Calvinisten al die dingen zeggen als, noem maar op, voor eeuwig dit en voor eeuwig zus. Dan mogen wij gewoon zeggen, dat wie zijn nou die uitverkorenen? Dat zijn degenen die als eerste gerechtigheid ontvangen. Dat is in dat volk ook zo. En uiteindelijk allen. En ik denk dat het bijzondere is, en dat was een opmerking van een van de broeders die ik open heb gehad, Dien Huff. Die zegt dan... De dingen die Paulus hier zegt, die gaan over broeders die de gerechtigheid nog niet ontmoet hebben. En als hij zegt uitverkorenen, dan moet je dat bepalen bij Gods handelen. God werkt dat uit. Niet met allen tegelijk, maar stap voor stap. En ik denk dat Paulus hier, en ik snap niet dat mensen de brief niet eigenlijk dagelijks open hebben... Omdat hij zo bijzonder is. Paulus ontvouwt het evangelie van gerechtigheid met betrekking tot de gelovigen. En die boodschap die Paulus verkondigt voor dat volk. Toen je zicht kreeg doordat je zag God blijft de God van Israël, gaat met hen een andere weg enzovoort. Dan komt die trouw niet. Dan komt die trouw op zijn plek. En de apostel Paulus die ontvouwt het evangelie van gerechtigheid met betrekking tot gelovigen. Die boodschap van genade, die laat ik me niet uit mijn handen halen. Laat ik niet ontstelen aan mijn hart. Want genade is een vast fundament voor vrede. En genade wekt een verwachting die zoveel vreugde veroorzaakt. Dat je zicht krijgt, God, u werkt het uiteindelijk uit met uw volk. Ten eerste, denk aan de gemeente, wat hij daar doet. En uiteindelijk is dat gigantisch. U heeft echt ons op het oog. Het volk van u op het oog. En wat we hier lezen in dat Romeinen 11, de verzen 7 tot en met 10. Dat is wat God ons wil laten zien. Dat is een voornemen, die gerechtigheid, ten aanzien van Israël. En dat is een voornemen ten aanzien van heel de mensheid. Ik denk als je die verzen, waar ik een aantal dingen van hoop heb, meer heb kunnen belichten. Dan is dat van een enorme diepte en van het besef. U werkt zaken uit. En u geeft, Vader, dat bidden we u, dat we nooit en ten nimmer niet beseffen dat u een God van genade bent. En dat u met uw volk tot uw doel komt. De versen zijn duidelijk. Verharding, een diepe slaap, niet het laatste woord. U heeft het laatste woord. En uiteindelijk werkt u dat uit. Gerechtigheid naar allen. Ik wou het hier vanavond bij laten.